De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht. Dat zijn ze trouwens ook voor elkaar. Voor ons zijn zij de kracht van zacht. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij.
Heb jij de BNR-app al? Met breaking news in de podcast Napleiten. Download de app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
China, het is niet meer het goede wonder dat het voor de coronacrisis was. De economische cijfers vallen tegen. De vastgoedmarkt lijkt in te storten. En ondertussen zit leider Xi Jinping van de Communistische Partij steviger in het zadel dan ooit. Welke plannen heeft hij om het land weer even hard te laten groeien als voorheen? En hoe belangrijk is China eigenlijk op het geopolitieke wereldtoneel? Is het recht dat Europa en Amerika China steeds meer zijn gaan zien als een dreiging? Nou, daarover heb ik het deze week met 5 kopstukken in BNR's Big Five over de ambities van China. Vandaag trappen we af met Theo Mevissen, China-econoom bij de Rabobank. Welkom.
Dankjewel.
We gaan het hebben over de Chinese economie, jouw expertise. Maar ik wil graag eerst 2 dingen van je weten. Allereerst, afgelopen weekend die luchtaanval van Iran op Israël. Mm-hmm. Reactie van China: we zijn diep bezorgd over de ontstane situatie. China roept beide partijen op kalm en terughoudend te blijven. Hoe moet je zoiets interpreteren?
Nou, het is eigenlijk een beetje de standaardreactie van China wat betreft conflicten. Ja, ik denk dat je daar verder niet te veel achter moet zoeken. Het is nogmaals redelijk zoals China zich uitlaat met verschillende conflicten. Dat hoor je ook ongeveer met Oekraïne, Rusland en andere conflicten.
Hoe staat China ten opzichte van het Midden-Oosten? Houden ze zich daarmee bezig?
Daar houden ze zich zeker mee bezig. Natuurlijk een belangrijke regio voor iedereen. Zeker ook voor een land wat qua energie afhankelijk is van importen. Dus ook van het importen vanuit het Midden-Oosten. Dus sowieso een belangrijke regio. En Iran zit er natuurlijk ook. Wat toch een beetje als een soort van partner gezien zou kunnen worden van China.
Ja, ja. Dat past toch wel in dat hoekje van Iran, Rusland, China.
Zo moet je
dat
en Noord-Korea. Ja, ja, ja. Ja.
Gezellige verjaardagsfeestjes zijn dat dan.
Heerlijk, ja. Ja.
Een tweede, jij bent nu ruim 2 jaar China-econoom bij de Rabobank. Ja. Bent nog nooit in China geweest?
Nee, ik ben nog niet in China geweest.
Sterker nog, je wil er niet eens naartoe, begreep ik.
Nou, ik vind het inderdaad, je moet altijd kijken wat is de zin van zo'n trip. Laat ik het zo zeggen. Citibank Group die heeft zijn analist verteld dat wanneer ze naar China gaan, ze zich niet mogen uitlaten over bijvoorbeeld hun voorspellingen wat betreft de dollar-yuan wisselkoers. Nou, dit zijn natuurlijk toch cruciale thema's. Als ik naar China afreis en ik geef een presentatie aan klanten daar, dan moet je natuurlijk ook wat te vertellen hebben. En als dat betekent dat je bijvoorbeeld niet zo positief bent wat betreft de Chinese vooruitzichten, en je mag daar eigenlijk niet veel over vertellen, omdat dat zelfs gepaard gaat met eventueel bepaalde risico's. In die context zie ik inderdaad te veel risico's aan het bezoek en ook het risico weinig op site. Ja. Ja.
En het risico zou zijn, want Citibank doet dat niet voor niks, laat je daar niet over uit over die koers. Het risico is dat de Chinese autoriteiten daar op ingrijpen dan, bedoel je?
Mogelijk. Als je het even op de riskmatrix gooit, dan zeg ik de likelihood dat er iets, de waarschijnlijkheid dat er iets gebeurt, is klein. Maar de mogelijke impact van die kleine kans is wel heel groot.
Ja. En dan moet je voor eruit komt.
Sorry?
Dat je het land niet meer uitkomt, bedoel je?
Bijvoorbeeld, ja. Ja, ja. Dus dat is inderdaad een afweging die ik heb gemaakt. Ik hoop inderdaad dat er wat dat betreft een wat andere wind gaat waaien. Ja. Zodat ik me wat meer comfortabel voel om die kant op te gaan. En dat ik dan daadwerkelijk ook over de onderwerpen kan spreken die van belang zijn voor onze klanten.
Ja. Nou, dan gaan we het nu veilig in deze studio van BNR, waar je alles kan zeggen wat je wil. En we zullen je ook royaal uitgeleide doen straks als je weer naar huis gaat.
Fijn.
We gaan het hebben over de Chinese economie. We gaan even beginnen met een terugblik. Want vorig jaar had China op coronajaar 2020 na te maken met de slechtste economische groei ooit. Daar gaan we zo over hebben. Maar om die Chinese economie goed te begrijpen, moeten we even terug in de tijd. Ja. Want ik zei het al in de introductie. In zo'n 3/4 eeuw heeft China zich opgewerkt van een economisch onderontwikkeld land naar de tweede grootste economie van de wereld. Ja. Wat daarbij van belang is het jaar 2001. Hè?
Zeker.
Vertel.
Ja. Ja, eind 2001, uit mijn hoofd even, 11 december 2001... is China toegetreden tot de Wereldhandelsorganisatie... met als status, dat is ook van belang, een ontwikkelingseconomie. Dat zorgt ervoor dat je wat meer met fluwelen handschoentjes wordt behandeld... in dat raamwerk van de Wereldhandelsorganisatie. En dat is inderdaad de opmars geweest, de grootste... accelerator eigenlijk achter de Chinese groei... zoals we die de afgelopen decennia hebben gezien.
Want vanaf dat moment kon de exportmachine gaan draaien.
Exact, ja. Ja.
En dat is waar de economie in China opgestoeld was of is?
Nog steeds is, inderdaad. En buiten de handel, inderdaad, en de mogelijkheden van China... om inderdaad met de rest van de wereld te kunnen handelen... heeft dat natuurlijk ook wonderen gedaan voor het investeringsklimaat. Want zonder de gigantische investeringen die zijn gedaan... door westerse bedrijven om daar de industriecapaciteit zeg maar, op te bouwen... zodat daar ook daadwerkelijk geproduceerd kan worden... Was dat ook niet gelukt.
Nee, want wat er gebeurt, die buitenlandse bedrijven... die bijvoorbeeld kledingmerken, die verplaatsen hun productie van kleding naar China.
Ja. Ja,
en dus werd daar dan meer geproduceerd. Tegelijkertijd werd die economische groei, want er komen dus buitenlandse investeerders.
Ja.
Je hebt die status bij de WHO, de Wereldhandelsorganisatie.
Ja.
Maar de rol van de Chinese overheid blijft groot. Zij dicteren eigenlijk de economische groei van bovenaf, kun je het zo zeggen?
Ja, die is zeker groot. En met name op het gebied van industriële politiek. Dus zij geven de prioriteiten aan waar volgens hun de investeringen naartoe zouden moeten gaan. Er is natuurlijk ook heel veel naar infrastructuur gegaan. Dat is natuurlijk ook van groot belang. Want als je goederen produceert, ja, die moeten natuurlijk ook vervoerd kunnen worden. Dan heb je nieuwe infrastructuur nodig. En inderdaad, dus China is aanvankelijk begonnen met veel investeringen ook in de productiesector, de industriële sector. En dan met name aanvankelijk met goederen met relatief lage toegevoegde waarde. Dus echt eenvoudige koffiezetapparaten. Nou, je noemde het net zelf al kleding inderdaad. Maar nu zie je dat langzaam aan dat ze zich meer gaan toeleggen op de productie van goederen met een hogere toegevoegde waarde.
Ja.
Maar zoals het niet begon.
Nee, daar komen we over te spreken. Wat ik nog interessant vond, is dat we zeggen dan... ja, het is een kapitalistisch land onder communistische leiding... wordt dan over China gezegd. En dan kijken wij dan vanuit Europa naar... van kan dat eigenlijk wel samengaan? Maar wat ik begreep is dat je zegt... nou, we deden dat hier in het verleden in Europa ook zo.
Ja, als je kijkt naar de industriële revolutie... dan is er eigenlijk maar één land ter wereld... waar dat zeg maar grassroots is opgekomen. Dat is het Verenigd Koninkrijk. En vervolgens zie je inderdaad dat andere landen... die zijn gevolgd in dat proces van industrialisatie... Dat die inderdaad protectionistische maatregelen hebben genomen... om ervoor te zorgen dat die binnenlandse industrie inderdaad ook kan groeien.
Ja, ja. Niet dat ik beweer dat Europa communistisch was... maar wij hielpen die industrie dus ook vaak.
Exact, ja. Ja, ja. Ja.
Het wierp zijn vrucht af, hè, China. Want wat heeft het China gebracht, dit economische beleid?
Nou ja, inderdaad, jaren van, zoals ze dan in economen termen zeggen... double-digit growth, hè, dus groei met 10% en soms wel meer.
Mm-hmm.
Ja, dat heeft er natuurlijk ook voor gezorgd, inderdaad... dat ze dus inmiddels de tweede economie van de wereld zijn... met een GDP van ongeveer $18 biljoen.
Onwaarschijnlijke cijfers, hè.
Inderdaad. Ja. En er zijn natuurlijk honderden miljoenen Chinezen uit de armoede gekomen.
Ja, schattingen, 300 miljoen Chinezen... die de armoedegrens zijn ontstegen.
Ja, exact. Ja. Dus het is
indrukwekkend. Want als je dat gemiddelde... volgens mij, ik zat op te zoeken tussen 1979 en 2018... gemiddelde groei per jaar van Chinese BBP 9,5%.
Dat is ongelooflijk.
Maar hoe kun je dat zo lang vasthouden?
Dat heeft voor een deel met een onderwerp te maken... wat we denk ik later ook nog gaan bespreken. Er is heel veel, ook dus in vastgoed natuurlijk geïnvesteerd.
Mm-hmm.
Dat is jarenlang ongeveer verantwoordelijk geweest... voor 25% van de groei. En verder moet je natuurlijk ook in het achterhoofd houden... dat een land wat van heel weinig komt... En waar dan vervolgens miljarden in worden geïnvesteerd... ja, die hebben natuurlijk een catching-up effect... wordt het ook wel eens genoemd. Dus daar is ook sprake van. Hè. Dus wat van ver komt, dat kan natuurlijk aanvankelijk heel erg snel groeien. En dat is ook iets wat we natuurlijk hebben gezien bij een land... als bijvoorbeeld Zuid-Korea. Of een Duitsland bijvoorbeeld na de Tweede Wereldoorlog. Dat toch met de juiste hoeveelheid investeringen en goed beleid... kan leiden tot inderdaad ongelooflijk hoge groeicijfers. In China heeft dat inderdaad dan ook nog heel erg lang geduurd.
Ja, maar dan zit er dus ook een logica in. De groei kan niet oneindig zijn dat op een gegeven moment begint af te vlakken, wat precies. Je nu ziet.
Ja, nou inderdaad, hè, op een gegeven moment geen enkel land kan natuurlijk tot het einde der tijden dit soort groeipercentages laten zien.
Dat zou ook een economische walhalla zijn, toch?
Dat zou heel prettig zijn, ja. Ja, inderdaad. En wat dat betreft, kijk, morgen komt dan het GDP-cijfer, het economisch groeicijfer voor China uit. Moeten we even kijken. Verwachtingen liggen geloof ik rond de 4,8% jaar op jaar. Mm-hmm. Ja, dat is voor China. Chinese begrippen natuurlijk niet zo ontzettend hoog. Maar als wij hier in het Westen dit soort groeipercentages rapporteren, dan gaat de vlag natuurlijk wel uit.
We zouden onze handen klappen hier met z'n allen. Ja, die economische groei in China vertraagt inderdaad. Ja. De vraag is dan, onder jou en collega's volgens mij ook, van ja, is de houdbaarheid van het economische model, zoals China dat succes heeft gebracht die afgelopen decennia, is dat nog wel houdbaar? Beginnen ze niet tegen de grenzen van dat model aan te lopen? Wat denk jij?
Ik denk inderdaad dat ze tegen de grenzen van dat model aanlopen om verschillende redenen. Nou, we zien natuurlijk vastgoed mis gaan. Gaan we het zo nog over hebben. Maar je ziet ook duidelijk inderdaad dat ze dus zich steeds meer toeleggen op een economie die van laagwaardige productiegoederen zich langzaam aan het richten is op hoogwaardige productiegoederen. Mm-hmm. Batterijtechnologie, renewable energy, chips, elektrische auto's en dat soort zaken.
Dus er zitten wat dat betreft in een omslag nu.
Ja, exact.
De Big Five. Art Rooijakkers.
Met vandaag de gast Thewe Mevissen, China-econoom bij de Rabobank. Ja, we noemden net de cijfers. Vorig jaar groeide de Chinese economie met 5,2%. Nu zou het dan onder de 5% uitkomen, zei je net. Was de verwachting, of niet?
Voor het de jaar-op-jaar groei voor het eerste kwartaal zou daar iets onder liggen, ja. Naar verwachting. Ja.
Dat is dus, je zei het al, voor Chinese begrippen is dat laag. Wij zouden er blij mee zijn. Er worden dan een aantal redenen voor genoemd die ik graag met je wil nalopen. Volgens mij, als ik me goed heb laten inlichten, maar correct me if I'm wrong, was goed. Crisis, hè, die je al noemde. Financiële positie van lokale overheden.
Ja.
Geopolitieke spanningen.
Zeker.
En dan verder in de toekomst spelen ook nog demografische factoren.
Ja, ik denk dat je inderdaad nu de vier belangrijkste opnoemt. Ja.
Maar wat ik dan mist in dat rijtje, want die vier gaan we zo nalopen hoor, is dat zero-covid-beleid in China. Want wij keken naar het beleid, die totale lockdowns, die best wel heftig en extreme manier van reageren op als er ergens iets werd vastgesteld. Wij dachten dat schaadt die economie enorm. Blijkt dus niet zo te zijn dan.
Nou, die heeft de economie wel degelijk geschaad. Met name de middenstand heeft daar toch wel last van gehad. Dus daar heb je ook wel wat faillissementen gezien. De vraag is alleen of dat inderdaad in hoeverre dat nu nog echt doorwerkt.
Tijdelijk effect geweest.
Ja, inderdaad. Ik zie daar geen structurele effecten in, waardoor de groei over, zeg even pak een beet, 5 jaar nog steeds lager zou zijn dan in 2020. Dus inderdaad een tijdelijk effect.
Dan gaan we die redenen langslopen. Vastgoedcrisis nemen we straks wat meer de tijd voor, want dat is een groot onderwerp. We beginnen met die schulden van de lokale overheden. Want daar verbaas ik me over. Hoe kun je als lokale overheid, wat is de situatie en hoe kun je zo in de schulden werken?
Ja. De situatie is dat lokale overheden ongeveer 85% van de overheidsuitgaven doen. Dus veel meer dan de centrale overheid. Mm-hmm. Die lokale overheden worden ook belast met groeitargets. In maart is er altijd een partijcongres. Dan wordt het groeidoel eigenlijk vastgesteld. En dan zegt Beijing van, nou, en net als wat ze dit jaar hebben gedaan, 5% groei, daar richten we ons op. Nou, vervolgens gaan die lokale overheden dan allemaal heel hard rennen om te zorgen dat ze die 5% groei inderdaad halen. Want als ze dat niet doen, dan kunnen ze een standje verwachten vanuit Beijing. Nou, en dat is jarenlang, kon dat natuurlijk heel makkelijk door het bouwen van huizen, vastgoed, maar ook infrastructuur. En daarbij is niet altijd even goed gelet op de opbrengstenkant, zeg maar. Kijk, als je een pand bouwt, een groot flatgebouw bouwt, dan komt dat terug in je groeicijfers. Maar als dat pand bijvoorbeeld vervolgens niet wordt bewoond of niet wordt gebruikt, en misschien nog erger, dat pand wordt op een gegeven moment gesloopt, dan gaat dat niet af van je groeicijfers. Hè. Dus er is heel veel incentive geweest
om te blijven bouwen.
Exact, ja.
Maar hoe kom je dan aan de schulden? Want dan heb je dat gebouwd, maar je verkoopt het niet. En dat is dan die schuldenberg waar je mee zit dan.
Dat is een belangrijke reden inderdaad. Over capaciteit inderdaad. Over supply eigenlijk. Mm-hmm. Over aanbod op die vastgoedmarkt.
Dat is dat. Ik vond het interessant. Want er is dus een hele grote reden om te blijven bouwen.
Ja.
Maar ook al is het niet nodig.
Ja, inderdaad. Maar ook vliegvelden bijvoorbeeld. Hè. En dat hebben we natuurlijk in Europa ook wel eens gezien. Hè. Dat er vliegvelden gebouwd worden.
Spoorvliegvelden.
Ja, precies, exact. Dus ook op het gebied van infrastructuur zijn er investeringen gedaan of een hoge snelheidslijn tussen twee kleine steden, zeg maar. Ja, dat ga je er uiteindelijk niet uithalen.
Nee, maar het was wel goed voor de groeicijfers.
Het was wel goed voor de groeicijfers, ja.
Die geopolitieke spanningen, we begonnen met het Midden-Oosten, maar dichterbij China zijn er ook geopolitieke spanningen.
Zeker, ja.
China steunt natuurlijk Rusland.
Ja.
China maakt aanspraak op grote delen van de Zuid-Chinese zee.
Ja.
Dan is nog er het plan om Taiwan bij het moederland, zoals we het dan noemen, te voegen.
Ja.
Al die spanningen bij elkaar opgeteld. Wat zie je voor effect daarvan op de Chinese economie?
Nou, je ziet in elk geval, een van de dingen die je ziet is dat bedrijven een zogenaamde China plus 1 strategie hanteren. Nou, dat wil zoveel zeggen als wanneer bedrijven die daar al aanwezig zijn in China met productiecapaciteit, die willen niet te veel concentratierisico lopen. Dus die willen ook hun productiecapaciteit spreiden over meerdere landen. Zodat mocht daar zeg maar wat gebeuren, waardoor de spanningen zo oplopen dat ze bijvoorbeeld geen toegang meer hebben tot die productiefaciliteiten.
Dat er dan een backup is in Vietnam.
Ja, inderdaad. Dat er dan een backup is. Dit is een van die effecten. Ander effect is natuurlijk dat wanneer die geopolitieke spanningen echt zouden escaleren, dat ook China zou kunnen rekenen op sancties.
Mm-hmm.
Natuurlijk vanuit het Westen. En je ziet sowieso natuurlijk, door die claims die China maakt op die Chinese Zuidzee, dat ze ook steeds meer regionale partners eigenlijk van zich vervreemden op die manier. Dus dat zorgt inderdaad ook weer voor minder directe buitenlandse investeringen in China.
Ja. Hey, je ziet nu al handelsbelemmeringen, toch? Ik bedoel, je leest regelmatig die berichten over ASML en de zorg die de Amerikanen hebben, et cetera.
Ja. Ja, dat heeft natuurlijk inderdaad daar ook mee te maken. Er is natuurlijk een race gaande voor technologische superioriteit, om het zo maar te zeggen.
Mm-hmm.
En dat wordt inderdaad vanuit het Westen toch met enigszins argwaande ogen bekeken. En daarbij zie je natuurlijk ook dat China, omdat ze zich steeds meer toeleggen op de productiesector voor hoogwaardige technologische goederen, dat bijvoorbeeld Europa zich genoodzaakt voelt om die markt, in dit geval voor elektrische auto's bijvoorbeeld, te beschermen.
Te beschermen, ja.
Dus dan zie je eigenlijk weer diezelfde industriële politiek, waar we het al eerder over hebben. Zolang die industrie in Europa nog niet volwassen is, ziet Europa een reden om die industrie dan maar te beschermen, voordat ze de concurrentieslag met China helemaal al niet meer kunnen aangaan.
Ja. Ja. Die oorlog in Oekraïne trouwens, hè, dus de Russische invasie daar, heeft het enige invloed op de Chinese economie?
Nou, de invloed die het heeft is dat je natuurlijk ziet dat de handel tussen China en Rusland enorm is toegenomen. En dat heeft natuurlijk met name te maken van nu Ruslands afhankelijkheid, mm-hmm, van China. Maar China ontvangt wat dat betreft Rusland met open armen. Want zo kan China natuurlijk van Rusland goedkope energie kopen. En ja, in ruil daarvoor overspoelen zij vervolgens weer de Russische markt met goedkope Chinese goederen. Ja.
Ja.
Dus dat is wel veranderd.
Een soort, in die zin, ja. Nou zat ik wel. Ik kwam iets tegen, de buitenlandse investeringen in China vorig jaar kelderden met, wat was het? Ruim 80%, hè? Dat is maar 82% ten opzichte van het jaar ervoor.
Ja.
Dus dan kun je daaruit, denk ik dan als leek, concluderen, de buitenlandse investeerders, met alles wat wij nu bespreken, het vertrouwen in de economie in China lijken te verliezen.
Ja, en daar spelen ook niet alleen de economische vooruitzichten een rol, maar dus ook echt die geopolitieke. Dat vindt zijn oorsprong misschien ook wel een beetje met COVID. Tijdens COVID hebben we natuurlijk gemerkt dat door dat zero-COVID-beleid er op een gegeven moment bepaalde belangrijke goederen uit China ons niet meer bereikten. Mm-hmm. En daar zijn bedrijven ook wat huiverig door geworden. Daar vind je ook nog wel een stukje oorsprong in. In COVID.
Ja. Ja. En dan is ook de kredietwaardigheid van het land naar beneden bijgesteld door kredietbeoordelaars?
De outlook is in elk geval op negatief gezet.
Kortom,
ja.
Vertrouwen van buitenlandse investeerders is er ook niet. Dus dan is de verwachting ook niet dat die investeringen veel gaan toenemen weer de komende tijd.
Voorlopig denk ik inderdaad dat die investeringen in die buitenlandse investeringen in China inderdaad op een lager pitje zullen staan dan dat we ook de afgelopen jaren gewend zijn. Ja.
Ja. Ja. Ja. Ja, nou, want het maakt het interessant, denk ik, sowieso interessant om te zien wat er in zijn land speelt natuurlijk. Ja. Maar een heleboel cijfers, ik wil toch nog wat cijfers, laat ik die dan nog, hè, want ik kwam allemaal cijfers tegen. Mm-hmm. China, arbeidstekorten voor laaggeschoold werk in de fabrieken, net zoals wij hier ook een arbeidstekort hebben. Tegelijkertijd, jeugdwerkeloosheid erg hoog, 1 op de 5 Chinese jongeren tussen de 16 en 24 zit zonder werk. 1 op de 5.
Ja.
Terwijl er ook een tekort is dus voor laaggeschoold werk. Ja. Hoe valt het met elkaar te rijmen?
Chinese jongeren zijn aanvankelijk natuurlijk heel ambitieus geweest.
Ze zijn goed opgeleid met allen.
Inderdaad, er is een mismatch qua skills waar behoefte aan is in China. En het aanbod daarvan, dus dat is een belangrijke. Maar ook hier spelen natuurlijk uiteindelijk demografische redenen op de achtergrond ook een rol. De Chinese bevolking die vergrijst. Die vergrijst in behoorlijk tempo. Dan zie je natuurlijk. Nu zie je dat nog niet terug bij de jeugdwerkloosheid, want die is inderdaad redelijk ruim.
Ja.
Maar dat heeft ook inderdaad te maken met het algemene economische plaatje, natuurlijk, wat verslechterd is.
Ja.
Daarmee
hebben we die 4 punten, de vastgoedcrisis, maar daar komen we zo na het nieuws over te spreken.
Ja.
Besproken de financiële positie van de lokale overheid, geopolitieke spanningen en die demografische factoren. Dat draagt allemaal bij aan een minder snelle groei van de Chinese economie. Maar toch, dit zijn allemaal cijfers die wij nu met elkaar bespreken. Die komen uit een land waar je nog niet geweest bent, waar je ook waarschijnlijk niet heen zou gaan, waarvan we ook maar moeten afvragen, kloppen ze allemaal of niet?
Misschien kloppen ze allemaal wel niet. Zover zou ik bijna willen gaan. Als je het over de jeugdwerkloosheid hebt, bijvoorbeeld, laten we die even pakken. Daar zijn ze vorig jaar, meen ik even uit mijn hoofd, in de zomer zijn ze gestopt met het publiceren van dat cijfer. Omdat daar toen inderdaad een record jeugdwerkloosheid werd gemeten. Vervolgens wordt dat nu wel weer gepubliceerd. Is dat percentage ineens een stuk lager. Komt ook wel deels doordat ze de methodologie natuurlijk hebben veranderd. Studenten worden niet meer meegenomen in deze cijfers. Maar in algemene zin zijn analisten inderdaad vaak zeer sceptisch over de cijfers die door Beijing worden gepubliceerd. Ook niet zelden, omdat die cijfers vaak niet helemaal goed bij elkaar optellen. Dat biedt ook al een.
Als je de percentages bij elkaar optelt, kom je niet op 100% uit, bedoel je?
Ja, bij wijze van spreken. Ja.
Weet ik wel van je weten, maar die gaan we zo bespreken. Want we gaan nu eerst naar het nieuws. Maar ik wil heel graag voor je weten hoe lastig het dan voor jou is om je werk te doen. Als je dus een land eigenlijk monitort, in de gaten houdt, op basis van cijfers van waar je moet afvragen, wat klopt er allemaal van?
Ja.
En je wilt toch een zo goed mogelijk advies geven. Ik ga het zo meteen aan je vragen. Praten we verder met Tim.
De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht. Dat zijn ze trouwens ook voor elkaar. Voor ons zijn zij de kracht van zacht. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Welkom bij het tweede halfuur. Deze week 5 kopstukken over de ambities van China. Morgen praat ik bijvoorbeeld met Ron Keller, oud-ambassadeur in China, over de spanningen tussen China en de Verenigde Staten. Vandaag de gast Theo Mevissen, China-econoom bij de Rabobank. Ja, komend half uur wil ik twee onderwerpen sowieso met je bespreken. Ik kondigde het al aan, de vastgoedcrisis gaan we zo doen. En de toekomst en ambities van China op economisch gebied. Maar ik wil eerst even terugkomen op die vraag. Want we hadden het over die cijfers, de betrouwbaarheid van die cijfers. Ja. Je gaf al aan, nou, het is maar de vraag wat er niet klopt, wat er wel klopt. En toen vroeg ik me af, ja, hoe kan jij je werk dan doen? Want dat baseer je op cijfers uit een land waar zit je naar te kijken?
Ja. Nou ja, uiteindelijk, waar kijk ik naar? Toch uiteindelijk natuurlijk de cijfers die wel beschikbaar zijn. Overigens, daarin zie je ook een trend dat er steeds minder cijfers worden gepubliceerd. Die trend zie je al vanaf 2012. Dat maakt mijn werk inderdaad bijzonder lastig, is het eerlijke antwoord. Dus je probeert toch met de data die er wel beschikbaar is, ook soms van andere instellingen, dus niet alleen data vanuit China, maar ook data die bijvoorbeeld wordt gepubliceerd door de Wereldbank of het IMF. Om die dan ook zeg maar te gebruiken en verder ook de context goed proberen te analyseren. En daar dan je eigen interpretatie in te gooien. Maar het is er absoluut niet makkelijker op geworden.
Nee. En het gaat er ook niet makkelijker op worden, volgens mij.
Nee, ook niet.
Toch gaan we ons best doen, ook in dit half uur weer, om toch iets van een beeld te vormen van wat er gaande is in die China. Chinese economie, die vastgoedcrisis. De Chinese bevolking is vorig jaar voor tweede rij op jaar gekrompen. Ja. Die krimp zet door. We hadden het al over die demografische ontwikkelingen. Mm-hmm. China vergrijst. Die demografische druk is dus een het is net weekend geweest, dan verspreek me wel eens. Is het een serieus probleem dan voor China, toch, of niet?
Dat is een serieus probleem voor China, inderdaad. Het is natuurlijk wel iets wat we globaal ook zien. In heel Azië neemt natuurlijk, zie je eigenlijk behalve India, zie je die bevolkingskrimp.
Ja, met zorgkosten gaan toenemen, pensioenkosten gaan toenemen, et cetera, et cetera. Kost allemaal geld. Geld is er volgens mij gewoon nog niet, toch?
Nee, in China is dat geld er inderdaad niet. Hè. Die hebben niet zo'n prachtig pensioenstelsel als dat wij dat hier hebben, waarbij je tijdens je werkzame leven in aandelen zeg maar belegt en dan aan het einde van de rit een mooi potje hebt waarop je kunt leven. Dat bestaat in China niet. Dat wordt dan en werd dan vaak in vastgoed gestopt.
Als het dus dat is dan op individueel niveau, kun je dan zeggen, nou, dat is vervelend voor die ene persoon. Maar ja, als dat voor een hele grote groep een probleem wordt, dan wordt het ook voor de Chinese overheid een probleem, toch?
Zeker. Nee, absoluut. Hè. Dus dat gaat geld kosten, die vergrijzing. Door staatspensioenen en dat soort zaken. Dat moet natuurlijk hoe dan ook toch gefinancierd gaan worden. Nou, dat kan dan door hogere belastingen bijvoorbeeld. Nou, dat gaat weer ten koste van consumptie. Maar ook inderdaad, kleinere bevolking. Gaat natuurlijk ook ten koste uiteindelijk van wat je kunt produceren. Ja. En dat kan maar gedeeltelijk, denk ik, opgelost worden met wat ze nu proberen, is door steeds meer robotica toe te passen in de industrie.
Ja. Ja. Maar het probleem is ook dus, want je zei al, dat verschil tussen hoe wij het hier doen met die aandelen en daar in vastgoed investeren, dat hebben veel mensen gedaan. Ja. Veel van het pensioen zit vast in vastgoed, maar daar zijn nu grote klappen gevallen in die Chinese vastgoedsector.
Ja. Ja,
want er is een grote vastgoedcrisis. Kun je nog één keer schetsen, hoe zijn ze daarin terechtgekomen?
Ja, dat is altijd een lastige vraag. Sommige economen zullen zeggen dat die crisis is begonnen in de zomer van 2021, toen de Chinese overheid het beleid van de drie zogenaamde rode lijnen heeft gecommuniceerd. Dat zijn eigenlijk maatregelen die de funding van vastgoed ontwikkelaars beperkt, aan strengere regels onderhevig heeft gemaakt. Maar ik denk dat het misschien wel eerlijker is om te zeggen dat die problemen natuurlijk daarvoor zijn ontstaan. We hebben het er al even kort over gehad. Dat lokale overheden
wellicht lekker bouwen.
Precies, een verkeerde incentive hebben gehad om te blijven bouwen. Daarbij zijn ook vastgoedontwikkelaars natuurlijk speculatief bezig geweest. In China werkt het zo dat als je een huis koopt, dat je niet alleen je kosten kopen moet betalen, maar ook een down payment. Hè. Dus je moet al een bepaald percentage van de waarde van zo'n woning moet je al inleggen voordat je een hypotheek krijgt. Het was de bedoeling dat die vastgoedontwikkelaars dat geld zouden gebruiken voor de bouw van die specifieke projecten. Maar wat je in de praktijk vaak hebt gezien is dat die vastgoedontwikkelaars dat geld gebruikten om nieuwe projecten te financieren.
Een soort piramidespel.
Exact. Dan krijg je dus inderdaad een piramideachtige structuur. En dat is een andere belangrijke reden waarom dat is misgegaan daar. Ja.
En wat dus de Chinese overheid zei, is die liquiditeit van die vastgoedontwikkelaars die onder druk kwam te staan, die gingen ze eigenlijk beperken. Hè? De financiering van vastgoedontwikkelaars werd beperkt.
Ja, de leverage ook, die ze dan, hè, als we dat met een mooi woord noemen, hè, de hefboom. Dus inderdaad, vastgoedontwikkelaars moesten hun financiën beter op orde krijgen om de risico's die zij op hun balans hadden te verminderen.
En de Chinese overheid deed dat omdat ze die risico's te groot vonden worden?
Ja, exact. Ja.
Met als risico dat ze de eigen economie gingen schaden.
Ja, ik denk dat de overheid wat dat betreft wel terecht heeft ingezien dat die pijn op een gegeven moment genomen moet worden. En als je dat beleid van die drie rode lijnen niet had geïmplementeerd, dan was dat natuurlijk mogelijk nog verder spaak gelopen. En waren die problemen wellicht nog groter geweest. Dus ik denk inderdaad dat wat dat betreft, if anything, hadden ze dat misschien eerder moeten doen dan later. Maar die pijn die moet gewoon een keer genomen worden. En ja, blijkbaar hebben ze ervoor gekozen
om dat nu te doen. Ja, want tegelijkertijd is die vastgoedsector jarenlang gestimuleerd door de overheid. Exact. Zeker door lokale overheden.
Ja, inderdaad. Ja.
En met als gevolg, want wij hebben hier te maken met de woningcrisis, we hebben tekorten.
Ja.
Daar is in China geen sprake van, toch?
Daar is in China absoluut geen sprake van. Dus je zou bijna inderdaad zeggen, misschien moeten we hier die Chinese vastgoedontwikkelaars aan de slag laten gaan. En er gebeurt wellicht nog wat.
Want staan daar huizen leeg, of hebben we het over straten die leeg staan, of waar hebben we het over?
Ook, maar er is zelfs een fenomeen spooksteden. Dat zijn dan hele steden waar echt van alles en nog wat is aangelegd. Wegen, treinbanen die daar naartoe gaan. Waar dan anderhalf man en een paardenkop woont. Die heb je ook inderdaad. Dus hele steden waar eigenlijk bijna niemand woont. Of in sommige gevallen zelfs niemand woont. Ja.
Een fantastisch filmdecor moet dat zijn.
Ja,
je hebt zo van die films, toch? Dat je wakker wordt. Ik heb wel eens die droom.
Het dystopie. Ja, dat,
als je wakker wordt en dan de gordijnen opdoet, dan denk ik altijd, stel nou dat er helemaal niemand of niks meer is.
Precies.
Ja. Dus in China, in een stad, zit iemand die dit elke ochtend meemaakt.
Ja, er zijn enkele mensen die dat inderdaad meemaken. Ja. Ja.
Nou, dat bouwen, geldt dat nog in China, dat devies?
Nou, niet echt. Je ziet dat het niveau van investeringen ook in de vastgoedsector afneemt. Overigens ligt de bouw ook niet helemaal stil. Wat je nu in China met name ziet, ook in een poging om die vastgoedontwikkelaars te ondersteunen, is dat er zogenaamde shantytowns in China, dat zijn eigenlijk, hier zou dat een achterstandsbuurt noemen, dat daar inderdaad vastgoed wordt gesloopt, om daar beter, fatsoenlijker vastgoed voor de meer kwetsbaren in de samenleving in China voor terug te bouwen. Ja, dus dat gebeurt wel. Ja. Ja.
En op individueel niveau is het dus zo, we hadden het al over die vergrijzing en over dat veel mensen hun pensioen in die vastgoedsector hadden zitten. Ja. Wat heeft dit voor gevolgen voor de Chinese bevolking, die vastgoedcrisis?
Ja, behoorlijke gevolgen. Je moet je voorstellen dat als je 30% van de waarde van je woning een aanbetaling hebt moeten doen, zelfs als het appartement al is opgeleverd, want dat is ook nog niet altijd het geval. Hè. Er zijn nog heel wat mensen die downpayment hebben gedaan, maar die nog steeds wachten op de aflevering van het appartement wat ze hebben gekocht. Maar hoe dan ook, in beide gevallen is die waarde van dat vastgoed natuurlijk afgenomen. Dat betekent dat je waarde van de middelen die je voor je pensioen opzij hebt gezet ook zijn afgenomen. En dat drukt natuurlijk op de consumptie uiteindelijk. Want mensen die de waarde van hun beleggingen of vastgoed zien afnemen, zijn vaak minder geneigd om hun portemonnee te trekken. En zijn vaak meer geneigd inderdaad om hun huishoudbalans op te krikken. Mm-hmm. Dus dat heeft inderdaad behoorlijke gevolgen wat dat betreft voor China.
Dus ook voor die binnenlandse investeringen bijvoorbeeld?
Ook voor de binnenlandse investeringen. En natuurlijk ook voor de vastgoedsector zelf. Waar je natuurlijk steeds meer grote vastgoedontwikkelaars ziet die behoorlijk in de problemen komen. Of zelfs al in een proces van liquidatie zitten. Ja.
Is er een quick fix? Is er een oplossing te bedenken voor die vastgoedcrisis in China?
Nou, er zijn oplossingen te bedenken. Een quick fix denk ik niet. Uiteindelijk zal daar gewoon pijn genomen moeten worden. Door de bevolking, door de staat. Dus een quick fix is er niet. Zeker ook niet als je daarin meeneemt weer die demografische trend. Hè. Dus als je al een overaanbod hebt op de vastgoedmarkt en je weet dat je populatie gaat krimpen, dan heb je daar natuurlijk ook nog een extra structureel probleem. Ja, er zijn natuurlijk altijd eventuele oplossingen. Migratie, daarmee zou je natuurlijk de bevolkingsgroei weer kunnen opkrikken. Alleen, dat is vrij onwaarschijnlijk dat dat in China gaat gebeuren. Niet alleen omdat de Chinese overheid daar vooralsnog niet op zin speelt. Maar de vraag is natuurlijk ook hoeveel mensen naar China zouden willen vertrekken om daar te wonen en te werken. Ja, voor de rest kan de Centrale Bank van China daar natuurlijk wat betekenen. Bijvoorbeeld door de vijfjaarsrente omlaag te zetten. En de vijfjaarsrente, daar is de benchmark voor de Chinese hypotheekrentes. Ja, en je kunt natuurlijk ook, kan de centrale overheid, die kan natuurlijk ook ervoor kiezen om die vastgoedontwikkelaars te ondersteunen. Dan wel met liquiditeiten, dan wel middels nationalisatie. Dus er zijn wel middelen, alleen je ziet dat vooralsnog de Chinese overheid huiverig lijkt om met die middelen te komen.
Met steunpakketten te komen.
Ja, met
een derde. Waar zit die huiver in?
Sorry?
Waar zit die huiver in?
Ja, dat matcht niet lekker met de ideologie. Zo moet je dat eigenlijk zien. Het is natuurlijk toch een marxistisch-leninistische ideologie van waaruit gedacht en bestuurd wordt daar. Xi Jinping heeft ook al meerdere keren gezegd, housing is not for speculation. Dus daar is inderdaad vanuit die optiek niet zoveel motivatie, eigenlijk zou ik willen zeggen.
Het is lekker makkelijk, het is niet voor speculation. Dus jarenlang is het zo wel gebruikt.
Ja, dat is inderdaad waar wat je zegt. Ja, hoe Beijing daarnaar kijkt, dat weet ik niet. Maar hoe dan ook zie je inderdaad dat China huiverig is. En dat heeft natuurlijk ook deels met die schuldenniveaus te maken. Om met de zogenaamde grote bazooka te komen, die inderdaad uiteindelijk ervoor zou moeten zorgen dat er eindelijk eens een bodem komt onder die vastgoedmarkt.
De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht. Dat zijn ze trouwens ook voor elkaar. Voor ons zijn zij de kracht van zacht. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij.
Maak jij je vandaag zorgen over netcongestie? Fudura helpt je bedrijf om ook morgen zeker te zijn van energie. Door vanuit data energieoplossingen slim te combineren. Zo installeren wij bijvoorbeeld een batterij om je extra opgewekte zonne-energie niet verloren te laten gaan. Kun jij onbezorgd verder met vandaag? Kijk op Fudura.nl. Fudura. De verandering voor.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Je luistert naar BNR's Big Five over de ambities van China. Later deze week praat ik nog met sinoloog Ardy Brouwers. Gaat over de toon van de Chinese overheidscommunicatie. Die is de afgelopen jaar veranderd namelijk. Deze gast van vandaag is Theo Mevissen, China-econoom bij de Rabobank. We hebben veel besproken. En nu gaan we pogen iets van een blik in de toekomst te werpen. Want lang was het niet de vraag of, maar wanneer China de grootste economie van de wereld zou worden. Dat zou gaan gebeuren, leek wel vast te staan. Maar nu zijn er twijfels over ontstaan. Dus, ja. Wat denk je, worden ze wereldkampioen?
Ik vind het heel moeilijk om te zeggen. Dat ligt ongelooflijk veel zaken. Maar ik denk dat als ze dat al worden, dat dat in elk geval een stuk langer gaat duren. Als ik op gunpoint een antwoord zou moeten geven, dan zou ik zeggen waarschijnlijk niet. Nee, waarschijnlijk worden zij niet de grootste economie ter wereld.
En hoe komt dat dan?
Nou, daarvoor zijn die demografische factoren erg van belang. Maar ook de verandering van de internationale orde, om het zo maar even te noemen. Dus hoe wij in het Westen inderdaad nu ook langzamerhand gaan kijken naar de handels- en investeringsrelatie die we met China hebben. En in hoeverre die ook nog gunstig en voordelig is voor het Westen zelf. En daar zie je dus echt wel verschillende trends die niet in het voordeel van China wijzen.
En in de nabije toekomst dan? Want als je kijkt over onze houding van het Westen, hier in de studio staat altijd CNN aan. Je kan die zender niet meer kijken zonder om de twee minuten het hoofd hoofd van Donald Trump voorbij te zien komen. Want ze leven daardoor naar de presidentsverkiezingen in november. Kans is dat hij weer wordt herkozen.
Zeker.
Ja. En dan, wat zijn de gevolgen voor de relatie met China?
Nou, die zijn niet gunstig. Ik wil daarbij wel overigens direct opmerken dat er is één onderwerp waar beide partijen, de Democraten en Republikeinen, het nog wel over eens zijn.
China.
Dat is China, inderdaad. Ja, we zien ook dat Biden natuurlijk niets heeft teruggedraaid van de maatregelen die Trump heeft genomen richting China, wat betreft handel en investeringen. Sterker nog, Biden heeft een aantal dingen opgeschroefd. Dicht bij huis kunnen we dan natuurlijk direct kijken naar ASML, waarbij vanuit Washington natuurlijk druk is gelegd op het niet exporteren van de meest moderne machines van ASML.
Maar, er zit wel een logica in, zou je dan kunnen bedenken, vanuit Amerikaans en Westers perspectief. Dus als je zegt, we zijn als landen steeds meer aan het kijken hoe we die eigen economie kunnen beschermen.
Ja, nee, daar zit zeker een logica in. Maar als Trump wint, en vooralsnog is dat overigens ook het basisscenario van ons, van Rabobank.
Dat hij gaat winnen?
Inderdaad gaat winnen. Nou, die heeft natuurlijk onder andere in de mond genomen dat die Chinese importen
60% of zo,
exact,
toch?
Exact, met tarieven van niet minder dan 60% wil aanpakken.
Ja, dus ik wil een Chinese auto, als Amerikanen betaal ik 60% importtarief.
Als dat inderdaad over de hele linie van alle producten die uit China komen zou worden toegepast, dan inderdaad, ja.
En jullie denken bij de Rabobank dat Trump gaat winnen?
Wij, dat is ons basisscenario.
Ja. Hoe vaak hebben jullie de afgelopen jaren, afgelopen verkiezingen, het goed gehad? Weet je, ben je daar eens ingedoken of niet?
Daar ben ik niet ingedoken. Nee, dat moet je schuldig blijven. Nee. Dat weet ik niet.
Ik zat me af te vragen of ik het aandurfde om een fles wijn met je erop te zetten. Dan.
Nou, dat kunnen we zo wel doen. Ja. Dat is goed.
Maar dat is dus, dat zie je dus vanuit China, of sorry, vanuit Amerika gebeuren. Als Trump gekozen wordt in dat scenario, wat jullie zeggen, dat volgen wij. Dan krijg je dus die importtarieven. Dat gaat zijn economie schaden in China.
Dat gaat sowieso zijn economie schaden. Overigens moet je altijd oppassen wat politici roepen tijdens campagnetijd. Hè. Dus ik zou er geen vergif op willen innemen dat daar inderdaad 60% tarieven worden geheven. Mm-hmm. Maar bij Trump weet je het nooit. Dus uitsluiten kun je het ook niet. Maar ik denk dat het belangrijkste is dat de algemene trend is dat er steeds kritischer wordt gekeken vanuit het Westen naar importen vanuit China. Ja. En dan met name bij die sectoren waar hoogwaardige goederen worden geproduceerd.
Nou heeft China tegelijkertijd de afgelopen jaren miljarden geïnvesteerd in Afrikaanse landen, of nou afgelopen tientallen jaren volgens mij. Ja. Ik kan me voorstellen dat dat dan weer een voordeel geeft voor de Chinese economie vergeleken met ons hier in het Westen. Want wij hebben dat minder gedaan.
Ja, dat klopt. China zit daar met name voor de grondstoffen. Dus daar hebben ze inderdaad voor gezorgd, ook onder andere door die Belt and Road Initiative, dat ze inderdaad toegang hebben tot die markt voor bepaalde belangrijke grondstoffen. Mm-hmm. Dat is niet de enige reden waarom ze daar op hebben gefocust. Ze kijken daar ook naar lange leaseconstructies voor land, wat gebruikt kan worden voor het verbouwen van voedsel. Mm-hmm. Dus dat is een andere reden waarom China daar zit. China wat dat betreft is natuurlijk wat meer afhankelijk van voedsel van de rest van de wereld dan dat voor Europa geldt. We hebben natuurlijk met Nederland en met Frankrijk twee ontzettend grote voedselproducenten. Maar inderdaad is China erin geslaagd om in toenemende mate invloed uit te breiden op het Afrikaanse continent.
Ja, op die manier dan. Ja. En aan de andere kant, zeg maar, er zijn landen als China, als India, die China op de hielen zitten, volgens mij, toch? Dat is een opkomende concurrent.
Nou, dat is inderdaad een potentiële concurrent van China. Je ziet bijvoorbeeld dat iPhone al productiefaciliteiten in China, in India heeft opgezet. Ja,
dat is misschien ook die plus één strategie waar je het over had.
Precies. Dat is
niet alleen in China produceren, maar ook in een ander land.
Exact. Precies dat. Hè. De andere landen die je daar vaak hoort zijn natuurlijk Vietnam, Filipijnen, maar ook Indonesië. Je ziet natuurlijk ook het concept van reshoring. Dus dat het Westen bepaalde productiecapaciteit juist weer op eigen bodem wil opbouwen. Dus dat zijn inderdaad verschillende trends die je op dat vlak ziet.
Veel in beweging. We gaan snel twee kettingvragen beantwoorden. Eerst die naar jou is gepaast door, wie was het? Marjolein Demmers, directeur van Milieuorganisatie Natuur en Milieu. Zoals vorige week de gast bij mijn collega Diana Matroos. In de week over de klimaatopgave. Allemaal terug te luisteren als podcast natuurlijk. Ze was benieuwd naar de klimaatambities van China. Had een kettingvraag voor jou. En daarna mag jij die aan Ron Keller morgen stellen. Maar deze boek is van Marjolein Demmers.
Ja? Wat doet China nou tegen klimaatverandering? En want ik heb begrepen dat China in 2060 klimaatneutraal willen zijn. En hoe gaan ze dat dan doen? Maar ook onderschatten wij China niet. Want China zet ook echt in op een grondstoffenstrategie. En is de grootste producent van windmolens, zonnepanelen, batterijen, noem maar op. Dus zijn zij niet eigenlijk veel slimmer bezig met het inzetten op de economie van de toekomst? En kunnen wij daar als Europa, hebben wij daar een weerwoord op?
Ja, nou, 2060 wil China klimaatneutraal zijn. Hoe gaan ze dat doen, was de vraag?
Nou, ze zetten nu fors in op het ontwikkelen van zuinige energie. Maar ook op de ontwikkeling van batterijtechnologie met een grote opslagcapaciteit. Zodat je bijvoorbeeld eenvoudiger wind- of zonne-energie kunt vangen eigenlijk. Voor eventueel later gebruik. Het is een lastige vraag. Ik bedoel, ik denk dat als er een land is dat daar goed in zou kunnen slagen, dat China dat wel degelijk is. En dat komt natuurlijk door de grote invloed van de staat. En ook omdat de staat natuurlijk niet te maken heeft met lastige, lange procedures om bepaalde dingen te bouwen of wat dan ook. Die kunnen snel schakelen wat dat betreft. Wat je vooralsnog echter ziet, is dat die vraag naar stroom in China zo snel toeneemt, dat vooralsnog in elk geval niet opgevangen kan worden met alleen renewables en schone energie. Je ziet dat het dus ook inderdaad dat China nog steeds investeert in het bouwen van gigantische kolencentrales.
Hoor je van die berichten, elke maand wordt er één geopend? Worden wel eens gezegd, toch?
Ja, nee, inderdaad. Dus wat je dan uiteindelijk ziet, is als die vraag naar energie groeit, dan kan de energiemix wel veranderen. Dus nu wordt er nog een kleine 60% van de energie uit mijn hoofd uit kool gehaald. Ja. Dat percentage gaat dus dalen over de komende jaren. Maar als de totale vraag groeit, dan heb je dus nog steeds meer kolencentrales uiteindelijk. Mm-hmm. In de mix neemt het dan wel af natuurlijk. Als het relatieve gewicht neemt af. Maar uiteindelijk wordt er nog steeds meer energie geproduceerd met vuile energie, met vuile kolen. Ja. Ja.
Dat was dan tot op de kettingvraag van afgelopen vrijdag. Morgen is mijn gast Ron Keller, oud-ambassadeur in China. Ik noemde hem al. Jij mag hem weer een kettingvraag stellen.
Ja, nou meneer Keller, u bent heel lang bezig geweest natuurlijk met China. Bent er ook lang geweest. Uit de hoofden van mijn expertise ben ik benieuwd of en zo ja, wanneer u mogelijk bereid bent om mij uw ervaringen te delen van uw tijd al daar. Daar zou ik heel veel aan hebben.
Nou, morgen ga ik het ervoor leggen. Dat is ook gewoon een uitnodiging die je gedaan wordt. Ja. Ron Keller dus, morgen de gast. Vandaag was dat Theo Mevissen de gast. China-econoom bij de Rabobank. Dank voor de uitleg en de komst vandaag. Onze afleveringen die zijn terug te luisteren als podcast. Doe dat in onze app, die werkt perfect. Kan ook je favoriete podcastkanaal. Hoef je geen aflevering te missen. En nu, die overvolle, maar zeer interessante editie van BNR Zaken doen. Thomas van Zijl, wij zijn er morgen weer. Tot dan.
De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht. Dat zijn ze trouwens ook voor elkaar. Voor ons zijn zij de kracht van zacht. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij.